Halleluja. Dank u wel, Heer. Dank u wel, Heer. And the angels cry, holy, all the angels sigh, holy, for you are lifted high, holy, holy forever. Your name is the highest and the greatest, hè? Dat is de grootste naam, de hoogste naam. Ik vind dat zo mooi inderdaad, als de engelen zingen voor hem. Heilig, heilig, heilig. En dat is zo mooi om te ervaren elke keer weer opnieuw, hè? Van, ik weet niet of jullie ook van die mensen zijn die soms wel eens dat meekrijgen, ook vanuit de hemelse gewesten, dat je het soms ook gewoon hoort. Dat kun je namelijk ook horen. Er zijn hier namelijk engelen in deze zaal. Halleluja. Er zijn die engelen in deze zaal. Wie heeft de engelen meegenomen? Ja, halleluja. Dus we zijn met heel veel engelen zijn hier. Het is prachtig om te beseffen van overal waar je gaat, daar is God met je. Maar er zijn ook engelen zijn daar met je. Dus de hemelse gewesten zijn eigenlijk bij je gewoon. En dat mag je gewoon ervaren ook in je leven ook. Soms mag je ook de aanwezigheid zelfs van een engel ervaren in je leven. Gewoon van, hé, die zijn daar. Niet dat we engelen aanbidden, wij aanbidden geen engelen. Engelen aanbidden God, wij aanbidden God. Hij is de enige namelijk die het waard is om de alle lof, alle prijs, alle eer te ontvangen. En zijn naam is Jezus. Hij is de enige. Maar het is wel mooi om te beseffen van, hé, er is een hemelse realiteit waarin we zitten. Een hemelse realiteit, een werkelijkheid, een geestelijke wereld waarin wij wandelen, waarin wij toegang hebben tot God. We begonnen eigenlijk al dat wij mogen bidden. En bidden is gewoon eigenlijk die geestelijke wereld binnengaan en gaan tot God zelf. Dat is eigenlijk wat er gebeurt. En op het moment dat je dat doet, dan is daar kracht in. Dan is daar aanwezigheid van God. En dat is zo mooi om te mogen ervaren ook. Van elke keer weer opnieuw. Van hey, zijn aanwezigheid. Zijn tastbare aanwezigheid. En als we iets nodig hebben in dit leven, is het wel die tastbare aanwezigheid van God. Toch? Amen. Ik ben soms wel eens klaar met kerk zijn. Ik wil gewoon de aanwezigheid van God. Zijn leven, zijn kracht, zijn volheid wil ik ervaren in mijn leven. Echt, overal waar je gaat, dat je mag weten van, hé, die volheid is daar. Elke dag weer opnieuw dat je mag wandelen in die volheid van God. En dat je gewoon op kantoor waar ik ben, dan mag ik dan de volheid van God uitdelen aan mensen om me heen. En waar jij bent, mag jij dan de volheid van God uitdelen. En dan ben je vol van de Heilige Geest. En dat is zo belangrijk om vol te zijn van Hem. Amen? Amen. Halleluja. Ik heb een gedeelte ontvangen voor vandaag. En dat wil ik met jullie delen. En dat gaat over dankbaarheid. De kracht van dankbaarheid. En als ik iets heb ervaren in mijn leven, ook weer opnieuw, is het wel hoe belangrijk dankbaarheid is. Om een leven van dankbaarheid te hebben. En we lezen dat stuk in 1 Thessalonicenzen 5 vers 9. Ik ga hem beginnen bij vers 14, heb ik hem volgens mij op de beamer toen opgenomen. En dan staat, wij roepen ertoe op, broeders en zusters. Daar staat het woord Adelphoi in het Grieks, dus ik zeg broeders en zusters, want het is een gemengd gezelschap. Hen die ordeloos leven terecht te wijzen, de moedelozen te bemoedigen. Is er iemand moedeloos? Laten we hem bemoedigen. Laten we de zwakken ondersteunen en met hen allen geduld hebben. Wie vindt geduld ook wel eens lastig? Ja, ja. We worden opgeroepen om geduld te hebben. Pas op dat niemand een ander kwaad met kwaad vergeldt. Maar jaag altijd het goede na. En voor elkaar en voor allen. Verblijd u altijd. Wanneer? Verblijd u altijd. Staat er. Bid zonder ophouden. Bid zonder ophouden. Dank God in alles. Want dit is de wil van God. In Christus Jezus, of in Jezus Christus voor u. Blus de geest niet uit, veracht de profetieën niet. Dan staat er nog achter, beproef alle dingen, behoud het goede. Onthoud u van elke vorm van kwaad. Oh. Dat was een typische. De wil van God. Wie van ons wil de wil van God doen? Ja. En als je bezig bent met de wil van God, wie is er wel eens intensief bezig geweest om te zoeken, wat is nou de wil van God voor mijn leven? Hoe kan ik nou de beste versie van mijzelf zijn? Hoe kan ik zijn zoals God mij bedoeld heeft? En dat is soms een zoektocht dat je bezig bent van, Heer, hoe ben ik nou gemaakt? En dan ga je ook ontdekken dat je allemaal verschillend bent. Want je bent allemaal verschillend. Echt allemaal ben je anders. En dat is ook speciaal zo bedoeld. God heeft ons allemaal heel verschillend gemaakt. Zelfs onze vingerafdruk van iedereen is verschillend. Als je kijkt, zelfs bij tweelingen, als je de irissen zou hebben, dat is ook weer verschillend. Zo verschillend zijn we allemaal gemaakt. We zijn verschillend. En dat is mooi. Want anders heb je allemaal dezelfde. En het zou een beetje apart zijn als je heel veel Davids hebt. Dat hou je niet vol. Of heel veel, wie dan ook, Tante Sjaans. Je bent allemaal, ben je verschillend gemaakt. En waarom? Opdat jij weer andere mensen kan raken dan ik kan raken. Want zo zijn we allemaal verschillend gemaakt. De ene persoon is zo, de andere persoon is zo. En allemaal heb je mensen om je heen. Wie heeft de mensen om zich heen? Halleluja, je hebt allemaal zendingsgebieders. Wie heeft er wel eens mensen om zich heen die niet bekeerd zijn nog? We zijn allemaal zendeling. Ja, we zijn allemaal zendeling. We maken het vaak zo moeilijk. Van we willen allemaal naar Afrika, moet je naar zus en zo. Maar hier in Nederland valt ook een hoop te doen hoor. Amen. Hier valt een hoop te doen. En hier zijn wij gesteld. Dat is niet voor niks. Maar we zijn heel verschillend gemaakt. En als je zoekt naar de wil van God, dan zoek je dus vaak van, oké, hoe ben ik nou gemaakt? Hoe zit het in mijn leven? Maar Paulus schrijft hier ook wat de wil van God is. En heel duidelijk, want hij schrijft erachter, dit is de wil van God. Als dat er staat, dan staat er ook in het Grieks op diezelfde wijze. Dus we weten wat de wil van God is, namelijk dat we dankbaar zijn. Dat is de wil van God. Dat we bidden zonder opbouwen, staat er. Verblijdt u altijd. Daar kunnen we ook een preek over houden. Verblijdt u altijd. Bid zonder ophouden en dan dankt God in alles. Dankt God in alles. Niet voor alles, maar wel in alles. Dat is een heel verschil. Je kunt soms door dingen heen gaan en die zijn niet de wil van God. Want niet alles wat je meemaakt is de wil van God. Amen? Dat zie je ook in de Bijbel. Lang niet alles wat het volk van Israël meemaakt of wat de discipelen meemaken is de wil van God. Want de primaire wil van God is dat het ons goed gaat. Dat is de primaire wil van God. Jezus is gestorven aan het kruis op Golgotha. Maar wij maken dingen mee in dit leven. In de wereld leidt gij verdrukking, staat er ook. En Jezus zegt zelf ook, ik bid niet in Johannes 17 dat u uit de wereld wordt weggenomen, maar ik bid dus eigenlijk dat je de kracht hebt om in deze wereld stand te houden. Dus je maakt dingen mee, je gaat soms door dingen heen. Maar hoe je dan daar doorheen gaat, dat is de keuze die jij mee maakt. Je kunt dus kiezen hoe je daar doorheen gaat, door wat je meemaakt. En de wil van God is dat we leven vanuit dankbaarheid. Zo staat het er. Want dit is de wil van God in Christus Jezus. Wie wil de wil van God doen, vroeg ik net. Ja. Dan wil je dus ook dankbaar zijn. Dat is dus heel belangrijk. Dan wil je dankbaar zijn. Omdat je de wil van God wil doen. En soms heb je sommige lessen die leer je op hele lastige momenten in je leven. Sommige momenten, die vergeet je ook niet, die zijn zo pijnlijk en waar ga je door dingen heen en dan onthoud je die lessen die je dan leert. Ik weet 30 november 2017. Op dat moment hoorden wij van een arts dat Daan dus eigenlijk zijn netvlies had losgelaten. 30 november 2017. Wij zaten daar in het ziekenhuis, daar bij Eindhoven, Veldhoven. En toen hoorden we van, dat netvlies heeft losgelaten. En dat kan ook niet meer hersteld worden, menselijk wijs gezien. Dat is toch wat, hè? Als je zoiets hoort. Dus wij hoorden eigenlijk van, hij moet nou blind door het leven gaan. En dan was er wel een operatie mogelijk, er zou eventueel licht en donker een heel klein fractietje zou kunnen hersteld worden, maar dat was dan ook alles. Dat hoorden wij op dat moment. En wij gingen naar huis, en natuurlijk vol van Heer, u kunt het nog steeds doen. En zou ik je eens wat vertellen? Ik ben nog steeds zo, Heer, u kunt het nog steeds doen. Ik bid nog steeds regelmatig voor zijn ogen. Als ik dan de zalving van God ervaar, dan denk ik, hé, ik ga de handen opleggen, want ik heb al mensen, ik heb al blinden zien zien. In Mozambique. Ik heb het gezien. Echt iemand die ineens weer kon zien. Toen ik de handen mocht opleggen in genade. Wauw, is mooi om mee te maken hoor. Ja, ja. Ik heb ook al doofheid zien genezen. Ik heb van alles al gezien. Maar ik heb het dan niet bij mijn eigen zoon gezien. Helaas. Dan ga je door pijn heen. Je gaat door verdriet heen. Want je ziet het toch niet. En toen kreeg ik, toen ik aan het lopen was bij een heuvel daarachter bij mijn huis. Ik woonde dan in Barendrecht en er was een heuvel. Daar liep ik wel vaker met mijn hond. En ik was aan het huilen. Mag je dan huilen bij God? Zeker mag je huilen bij God. De psalmen staan vol van emotie. En ik huilde naar God. Heer, hoe gaat het dan verder? Heer, hoe gaat het dan verder? Want je brengt dan je nood, je brengt je pijn bij de Heere God. Als het is, soms ook onder tranen. Soms onder verdriet. David, moet je dat dan niet overschreeuwen en zo, dat verdriet wat je hebt? Van Abraham staat er dat hij beschouwde zijn lichaam, staat er. Hij beschouwde zijn lichaam. Hij keek dus naar zijn eigen lichaam en hij wist dat God groter was en bij machten was om zelfs de doden te doen opstaan. Maar hij keek wel naar die situatie die daar was. Hij keek hem recht in de ogen, die situatie. En dat is geloof. Geloof kijkt een situatie recht in de ogen, maar kijkt ook naar de Heere God die groter is. Amen? En het is niet eens een ontkennen van een situatie. Het is niet een overschreeuwen van een situatie. Het is het kijken naar die situatie, maar weten dat hij groter is. Want hij is groter dan elk ander iets. Elke andere naam vervaagt, hebben we gezongen. Amen? Halleluja. Gezegend zij de naam van de Heer. Halleluja. Halleluja. Hoe. Ik word er zelf ook blij van als ik zo preek. Halleluja. Maar ik leerde een les, want toen ik daar aan het lopen was, zei de Heer God tegen mij, ik hoorde heel duidelijk zijn stem, ga opschrijven waar je dankbaar voor bent. Ga opschrijven waar je dankbaar voor bent. Nou, als je dan ergens geen zin in hebt, op zo'n moment is het opschrijven waar je dankbaar voor bent. Wie kan dat zich voorstellen? Ja. Ik maakte toch de keuze om te gaan opschrijven waar ik nou dankbaar voor was. En ik begon op te schrijven. Heer, ik ben dankbaar dat ik gered ben. Heer, dat ik vrede heb. Heer, dat ik gewoon altijd bij u mag komen. Heer, dank u wel voor mijn lieve vrouw. Heer, dank u wel voor een dak boven mijn hoofd. Dank u wel voor alles wat u geeft elke dag weer opnieuw. Heer, dank u wel, dank u wel, dank u wel. En toen begon ik opnieuw te huilen, maar toen van dankbaarheid. Ja, ik begon heel bewust op te schrijven. Ik heb dat lijstje trouwens nog steeds bewaard ook, wat ik destijds heb opgeschreven. Maar het was onder tranen geschreven van, en ik leerde weer opnieuw een les. Opnieuw een les. Sommige lessen leer je in pijn en in verdriet. Sommige lessen leer je wanneer alles tegen zit. Maar dan gaat het erom hoe eigenlijk, sommige dingen komen pas naar boven op het moment wanneer het onder druk zit. Dan weet je pas waar je van gemaakt bent eigenlijk. Op het moment dat alles tegen zit. Dat je denkt van hoe moet het verder? Dan zie je eigenlijk hoe echt je geloof is. Want dan zie je ook van ga ik dan naar de Heere God of ben ik eigenlijk in mijn eigen kracht aan het verder gaan? En dan is het zo belangrijk om die keuze te maken om weer terug te gaan naar de Heere God. Want we maken allemaal van die dingen ermee. Soms is het leven als een molensteen die op je drukt. Want het leven kan soms hard zijn. Het leven kan soms pijnlijk zijn. Wie heeft dat wel eens ervaren in zijn leven? En het leven kan ook soms niet eerlijk zijn. Dat ik ook wel eens denk, het is niet eerlijk. Maar daar koop ik niks voor. Daar koop ik niks voor. Maar ik weet wel één ding. Je kunt dan terug naar de Heere God. En Hij geeft nieuwe kracht. Hij geeft nieuwe kracht om door te gaan. Hij geeft de energie. Hij geeft het leven. Want Hij is dezelfde. Gisteren, heden, tot in den eeuwigheid. En soms zie je die doorbraken dan nog niet in je leven. die je wil zien. Maar je weet wel, je blijft doorgaan. En ik leerde deze les om dankbaar te zijn. Dankbaar te zijn. Dankbaar te zijn. Een les, een oude les die ik eigenlijk al lang kende. Maar op dat moment opnieuw kwam van wees dankbaar in alles. En dankbaarheid is een keuze, een volwassen keuze die je maakt op het moment dat alles anders is. Het is een keuze. Een keuze die je maakt. David, kun je dan keuzes maken in je leven? Ja, zeker, je kunt keuzes maken in je leven. Er is iemand die heeft een boek geschreven. Zij heet mevrouw Eger, als ik haar naam goed uitspreek. Een Joodse vrouw is het die een boek heeft geschreven en die heet De Keuze. De Keuze. Als je wil zien hoe krachtig mensen tot herstel kunnen komen, dan is dat een geweldig boek om te lezen. Zij is een vrouw die op een gegeven moment zelfs in Auschwitz heeft gezeten. Zelfs moest dansen als kind voor Mengele. Mengele, dat is die dokter die destijds allerlei proeven deed en allerlei dingen. Omdat ze ballet kon dansen, moest ze dan dansen voor hem ook. En waar zij ook mee zat, is zij was degene, op een gegeven moment, zij was een jaar of 13. En ze stond daar voor die poorten en dan werd je naar binnen geleid bij Auschwitz. En dan werd er een keuze gemaakt. Of je ging naar de ene groep of je ging naar de andere groep. En dat hield verband met je leeftijd die je had. En op een gegeven moment vroegen ze dat meisje dus van een jaar of 13. Is dat nou je moeder of is dat je zus? En zij wist niet zo goed wat ze nou moest antwoorden aan die Duitsers. En zij antwoordde op een gegeven moment, ja, het is mijn moeder. En toen ging die naar de andere groep toe. En weet je wat er met die andere groep gebeurde? Heel die groep werd diezelfde dag nog vergast. En dat was dat ze ook zat dus in haar hart van, ja, ik kan mezelf ook niet vergeven voor wat ik gedaan heb. En ze liep eigenlijk met die last rond. Totdat ze op een gegeven moment één ding besefte. Het is een keuze hoe ik verder ga. Wat ik ook heb meegemaakt, ik kan dus kiezen of ik die beulen van destijds mijn beulen van nu laat zijn. Of ik kies dus of ik die gevangenbewaarders van destijds nog steeds de gevangenbewaarders van mijn ziel laat zijn. En zij besefte één ding, er is een keuze. Er is een keuze, er is een keuze. Dat is niet zomaar iemand die het schrijft, hè? Als je dit hebt meegemaakt. Zij is later is ze heel veel mensen gaan helpen, ook uit trauma's. Trauma's van soldaten van de VS en van andere landen is ze gaan helpen om eigenlijk uit hun pijn te komen. Om uit hun dingen te komen. En eigenlijk is het belangrijkste daarbij, het is een keuze. Het is dus een keuze om dankbaar te zijn. Het is een keuze om bij de zakken, bij de pakken te blijven neerzitten of te zeggen van Heer, ik geef het aan u. Dat is een keuze die je maakt. Dat is een keuze. Werp al uw bekommernissen op hem, zegt Petrus. En dan staat er in het Grieks ook eigenlijk het gooien van al je bekommernissen, al je pijn, al je verdriet, werp je op hem, staat er. Wauw. Dus je kunt kiezen om dat te doen. Dan ga je nog steeds door diezelfde pijn heen, maar je gaat er heel anders doorheen. Want hij draagt je er doorheen. Hij is de God die van je houdt. Amen? Amen. Het is dus een keuze die je maakt. Het is ook een gebod. Als je hier ziet. Want je ziet ook van dat het gewoon een gebod is. Dankt God in alles. Het is een gebiedende wijs gesproken. Dankt God in alles. Dus echt kiezen om God te danken in alles. Dus gewoon in plaats van te klagen, ga je dit doen. Klagen is wel eens makkelijk, hè? Klagen is wel eens makkelijk. En die Israëlieten waren er goed in, joh. Die waren er goed in. Wow. Als ik die Bijbel lees, dan denk ik, zo, zij waren er goed in. En als ik dan naar ons eigen volk kijk hier, dan zijn we er ook goed in. We zijn er heel goed in klagen. Het had zo ons volk kunnen zijn daar, wat Egypte werd uitgeleid en dan aan het klagen was. Want weet je, wij zijn als Nederlanders, zijn er twee tegenstellingen. Er zijn wat onderzoeken gedaan. En een van de onderzoeken zijn, als je ons alleen vraagt, hoe is het met jou? Dan horen wij tot de gelukkigste mensen van heel Europa. Geweldig, hè? Maar als je het ons samen vraagt, Hoe is het met de samenleving? Dan horen we tot de ongelukkigste mensen van heel Europa. Hoe kan dat? Hoe kan dat? Toch? Er zijn sociologen zijn er nog steeds mee bezig om te onderzoeken van hoe kan dat nou eigenlijk? Dat ze aan de ene kant horen wij tot de gelukkigste mensen van heel Europa en van de wereld zelfs. En aan de andere kant tot de ongelukkigste als je het ons weer samen vraagt. Dus er is iets wat samen minder goed gaat dan alleen in die vragen die er dan zijn en hoe wij ons dan voelen. En wellicht dat het ook te maken heeft met ons klagen. Wellicht. Met ons klagen, want klagen doet iets met je. Klagen doet iets. Wie merkt het wel eens als iemand begint te klagen, dat je als je niet uitkijkt, dat je gaat meeklagen? Maar klaag je gewoon mee. Het is aanstekelijk, dat klagen. En je denkt van, joh. En dan later denk je dan van, oh, wat heb ik nou zitten klagen over niks eigenlijk? Want klagen, dat is iets wat iets doet. Maar die Israëlieten die waren er ook goed in dat klagen. Je ziet het onder andere bij Mozes. Bij Mozes. Even een Sela momentje. Op een gegeven moment worden ze Egypte uitgeleid. En ze hebben de kracht van God gezien. Ze hebben het leven van God gezien. Ze hebben net al die 10 plagen hebben ze meegemaakt. Vers zit dat in hun geheugen. Het is niet dat het 5 jaar geleden is of 10 jaar geleden of zo. Het is kort geleden, een paar dagen geleden eigenlijk. En dan staan ze op een gegeven moment voor het water. En dan zeggen ze tegen Mozes, zeggen ze dan, waren er in Egypte ook geen graven dat u ons hebt meegenomen om in de woestijn te sterven? Ze wilden in de woestijn sterven. Ze dachten, we zien het niet meer zitten. Apart vind ik altijd. Je hebt net die 10 plagen meegemaakt. Je hebt net meegemaakt dat er eerst kwamen de zweren. Er kwamen net die insecten kwamen. En die kwamen dan de sprinkhanen. Op een gegeven moment zelfs het sterven van het vee kwam langs. Dan krijg je ook nog dat de volgende fase zelfs het sterven van de oudste kind of oudste zoon van ieder van het huis van Egypte. En bij al die plagen, was het zo dat het de Israëlieten niet raakte. En toch zitten ze van, oh, konden we maar in de woestijn sterven. Dat is apart toch? Dat is apart als je erover nadenkt. Van, konden we daar maar sterven, zaten ze. Want daar zijn ook graven. We konden net zo goed daar in Egypte sterven dan hier in de woestijn. Ze zijn aan het klagen, klagen, klagen. Klagen. Ze hadden zelfs zo lang nodig dat ze 40 jaar in de woestijn moesten blijven om dat klagen er een keer uit te krijgen. Om dat klagen eruit te krijgen. Want er moest een generatie moest naar binnen gaan die een andere generatie was vanwege dat klagen. Want dat klagen dat ondermijnt geloof. Dat klagen dat ondermijnt eigenlijk wat God aan het doen is. Dat klagen dat zorgt ervoor dat je niet het perspectief hebt op God zelf, maar op de situatie. Dat klagen zorgt ervoor dat je blijft zien op wat om je heen is in het natuurlijke in plaats van in het bovennatuurlijke waar God bezig is. Want God is altijd bezig voor jou. En voor mij, hij is altijd aan het strijden. Hij is altijd dingen aan het openmaken die dicht zijn. Hij is kettingen aan het breken, ook op dit moment, die er zijn in jouw leven. Want God is dezelfde, gisteren, heden, tot in een eeuwigheid. Amen? Dat is onze God die wij dienen. Halleluja. Ja. Hoe? Hij is daarmee bezig, hij is daarmee bezig, hij is daarmee bezig. Maar soms moeten we weer perspectief hebben op wat God aan het doen is. Dat we echt weer zien in de hemelse gewesten wat God aan het doen is. Wat we zien in de geestelijke wereld wat God aan het doen is. En dan zie ik bijvoorbeeld, als ik in de geestelijke wereld nu kijk daar naar die hoek, dan zie ik hoe God licht aan het geven is. Licht aan het geven is op verschillende van jullie eigenlijk die daar zitten in die hoek. Er komt echt licht in jullie leven. God is bezig om dingen door te breken die er zijn. En bij sommigen is het zo dat je zat van hoe kom ik nou verder? Hoe kom ik nou verder? Mijn geslacht is altijd zo dat het niet lukt. Maar het gaat wel lukken. Het gaat wel lukken. Ik zie doorbraken komen. Ik zie licht komen eigenlijk over jullie levens echt. Er gaan dingen gebeuren. Halleluja. Halleluja. Dank u wel, Jezus. Halleluja. Dank u wel. Voor wie is het herkenbaar? Voor wie is het herkenbaar? Ja. Halleluja. Dank je wel. Halleluja. Dus God is bezig met in ieder van ons. En hij leert ons dankbaarheid. Dus ik moest leren om weer dankbaar te zijn. Die Israëlieten moesten ook leren om dankbaar te zijn. En dankbaarheid is iets heel krachtigs, want je gaat het dan gewoon toepassen. Hoe ga je dat toepassen in je leven? Nou, heel eenvoudig. Je gaat kiezen om dankbaar te zijn. Dus op het moment dat je hier staat... Oh, trouwens over jou. Jij staat nu zo mooi. Ja. Mag ik iets over je uitspreken wat ik zie? Ja. Ik zie over jou, zie ik eigenlijk dat je door heel veel dingen bent heen gegaan. Je hebt heel veel pijn en heel veel verdriet meegemaakt, ook door relaties. En ik zie God eigenlijk dingen gaan herstellen ook in jouw leven. Ik zie ook olie komen op dit moment over jouw leven eigenlijk. En echt dingen herstellen ook van binnen. Echt van binnen herstellen. En je zit ook wel eens van, nou, hoe kunnen sommige dingen weer hersteld worden in relaties? Maar God gaat daar bovennatuurlijke dingen in doen, dat ook relaties weer hersteld gaan worden. En dat je weer contacten gaat krijgen om je heen. Echt, dat je niet meer alleen maar geïsoleerd voelt, want dat voel je soms wel eens. Maar dat er echt ruimte gaat komen in je leven. En dat je echt weer kunt gaan fladderen als een vlinder. Soms zit je wel een beetje van, ja hè, herken je hè? Amen. Halleluja. Dank u wel, Jezus. Ja, ik opende ineens, toen ik hier dit woord begon te doen, toen ik daar zat, ineens van, wek de gave op die in je is. Ineens kwam dat stuk naar voren. En ik denk, hé, dat is voor mij. Wie kent dat? Ja, dus ik dacht, nou, ik ga dat gewoon doen. Hou niet terug, wek die gave op die in je zit. Die door handlegging op in je gekomen is. Want handoplegging zet gaven vrij in mensen's levens. Echt waar. Er is een kracht die wordt vrijgezet op het moment dat handen worden opgelegd. Als gezalfde handen mensen aanraken die een verlangen hebben naar God. Dan is daar gewoon kracht die wordt vrijgezet. Dan worden daar dingen vrijgezet vanuit de geestelijke wereld. Dat is wat er gebeurt. Ja. En met die gaven kan je weer een ander zegenen. En dat is allemaal tot eer van de Heer Jezus. Want ik kan zelf helemaal niks, maar hij kan alles. Amen? Dat vind ik altijd zo mooi om te beseffen, ik kan het toch niet. Hij kan het toch niet. Maar hij kan het wel. Hij kan het wel. En dat geldt met name voor de bovennatuurlijke dingen. Die kan ik helemaal niet. Ik kan helemaal niks in het bovennatuurlijke. Niks. Maar dankbaarheid is een keuze die je maakt. Om te zeggen van, nou, ik zit toch in deze situatie, maar Heer, dank u wel voor het dak dat ik boven mijn hoofd heb. Gewoon een heel eenvoudig iets. Want je hebt een dak boven je hoofd. Wie heeft een dak boven zijn hoofd? Oh, je hebt reden voor dankbaarheid. Wie heeft er eten vandaag? Yes. Oh, halleluja. We hebben reden tot dankbaarheid. Halleluja. Wie heeft er iemand die van hem houdt of van haar houdt? Oh, je hebt zoveel reden tot dankbaarheid. Oh, en ondanks dat je soms iets verkeerd hebt gezegd, houden ze toch van je. Heb reden tot dankbaarheid, toch? Ja. Wie is hier gered? Woe! Heel veel reden tot dankbaarheid. Wie is hier gekocht en betaald met het bloed van de Heer Jezus? Hey! Reden tot dankbaarheid. Wie mag ervaren dat Gods aanwezigheid regelmatig voelbaar en tastbaar is in zijn of haar leven? Oh, je hebt zoveel reden tot dankbaarheid. Als je dat trouwens niet ervaart, mag je naar de dienst komen. Wil ik met je bidden, ga je het ervaren in je leven. Ja. Dat is zo belangrijk. Zo belangrijk. Wie ervaart de rust in zijn leven om bij de Heere God te zijn? Oh, je hebt zoveel om dankbaar voor te zijn. Je hebt zoveel om dankbaar voor te zijn. En dan kunnen we dus kiezen om die dankbaarheid te uiten. En hoe doe je dat? Gewoon, Heer, dank u wel. Mijn zoontje Daan is heel goed in dankbaarheid uitoefenen. Als wij gaan bidden 's avonds, dan gaan we altijd wat we hebben gedaan en zo. Daar vragen we dan, dat brengen we naar de Heer en dan komt van alles langs. Zelfs als hij met de trampoline heeft gespringen, komt langs, Heer, dank u wel voor het trampolinespringen. Of voor de yuki, dat is een ding waar die iets hoort, zeg maar. Of eigenlijk van alles komt langs. Of dat opa is langs geweest, tante Marguerite is langs geweest. Dat horen we gewoon in het gebed ook. Dat is geweldig. Is dat niet mooi? De kleintjes leren je soms als volwassenen hoe het is. Ja. En ik zat op een gegeven moment, dit is toch zo mooi eigenlijk. Ik zat eens te denken hoe de Heere God zoiets zou vinden eigenlijk. Dat de Heere God daar zit van, yes, zo heb ik het bedoeld. Dat mijn mensenkinderen gewoon uiten van dankbaarheid naar mij. Dus zo leren wij ook weer van de zuigelingen. Daar zou je gewoon van kunnen leren. Als je wil, kan je van iedereen leren. Als je het niet wil, leer je het niet. En dat is jammer, want dan mis je iets. Ja. Dus je kunt het leren. En je kunt dus heel bewust kiezen van, Heer, dank u wel, dank u wel, dank u wel. En je kunt ook 's ochtends daar al mee beginnen. Op het begin van de dag. Heer, dank u wel dat ik weer mag opstaan. Heer, dank u wel dat ik adem in mijn longen heb. Heer, dank u wel dat ik u mag prijzen, dat ik u mag eren. Heer, dank u wel, Heer, dat ik kracht heb om op te staan. Heer, dank u wel voor het leven dat in mij is, dat bovennatuurlijk is. Heer, dank u wel, dank u wel, dank u wel. En dan begin je God gewoon te loven. Dan is je dag al heel anders. Wie kan zich voorstellen dat je dag heel anders is? En je krijgt ook aantrekkingskracht. Mensen vragen zich af op een gegeven moment ook hoe je nou kan zijn zoals je bent. Een van de sleutels daartoe is dankbaarheid. Ik krijg die vraag heel regelmatig. Ik kreeg hem in het ziekenhuis. Ik kreeg hem overal. Van hoe doe je dat nou? Want dan zien ze heel veel mensen. Hoe kun jij nou heel anders zijn dan andere mensen? Heb je hele goede gesprekken over dan ook. Waar je die dan mag hebben. En dan denken ze, ja, het zal wel aan zijn karakter liggen. Of het zal wel dit. Nee, het is iets wat God geeft. Maar David, ik heb soms niet dat ik het wil. Nou, dan heb ik goed nieuws voor je. Ik heb goed nieuws. God kan ook het willen en het werken bewerken. Dus als je het niet wil, maar je wil het wel willen, dan kan je vragen van, Heer, ik wil het niet, maar ik wil het wel willen. Dus kan u dat willen en het werken bewerken, opdat ik het wel wil willen? Want hij kan zelfs dat willen in ons bewerken. Dat we het willen. Want soms willen we iets soms niet doen. Wie heeft er soms geen zin om God te prijzen bijvoorbeeld? Het is niet voor niks dat David zegt, loof de Heer in mijn ziel. Dan zegt hij eigenlijk tegen zijn ziel van, joh, ga dat doen. Soms heb je er geen zin in. Maar dan kun je het wel kiezen te doen. Heb je weer een keuze. Eigenlijk is het elke keer een keuze die je maakt. Elke keer een keuze. En dat onder de kracht van de Heilige Geest. Het is geen filosofie. Je kunt het allemaal proberen in eigen kracht, maar dan gaat het je toch niet lukken. Maar je kunt wel vragen van, Heer, ik wil het willen. Wilt u dat willen en het werken in mij bewerken? Heer, wilt u daarmee bezig zijn dat ik het wel wil willen? En dan kun je het uiten. En dan geef mij de krachten voor, Heilige Geest, om het te willen en het om te kunnen doen. Want je hebt de kracht van God nodig om het te kunnen doen. Want het christelijk leven is een bovennatuurlijk leven. En een bovennatuurlijk leven kan je alleen maar leven vanuit het bovennatuurlijke. En niet van het natuurlijke uit, want dan heb je alleen maar teleurstelling elke keer. Want dan denk je, oh, het lukt me niet, het lukt me niet. Ja, dat is logisch dat het niet lukt, want je hebt God nodig. En dat is zo belangrijk, dat je hem nodig hebt in alles. En dan kun je dus die keuze maken om niet te klagen, zoals de Israëlieten, maar heel bewust dankbaar te zijn. En het is ook geen gebod wat Paulus geeft, als het niet altijd even leuk is. Als het alleen maar leuk zou zijn, zou er geen gebod nodig zijn. Een gebod is er. Zijn er in het Nieuwe Testament dan ook geboden? Ja, bijvoorbeeld, dit is mijn gebod, dat gij elkander lief hebt. Dat je elkaar lief hebt. Ik zal dat liedje zeker niet gaan zingen nu, want dat gaat niet lukken. Ondanks de gemberpastille die ik net gekregen heb. Maar het is een gebod dat je elkaar lief hebt. En waarom is het een gebod? Ook omdat het niet altijd leuk is om elkaar lief te hebben. Wie heeft dat wel eens ervaren? Niemand hier? Wie is hier eerlijk? Wie heeft dat wel eens ervaren? Dat het soms wel eens een offer is om iemand lief te hebben. Ja, ja, ja. Dat het gewoon een keuze is weer om iemand lief te hebben. Dus ook in het Nieuwe Testament zijn er heel veel geboden zijn er dan weer. En een gebod bijvoorbeeld is dat je elkaar lief hebt. Een ander gebod is dat je dankbaar bent. Een ander gebod is dat je kiest om blij te zijn. Dat je daarvoor kiest in alles. En dan staat er dus in alles. Dus je hoeft niet voor alles, maar in alles. Dus in alle omstandigheden, in de druk die je ervaart in je leven, kies je ervoor om dankbaar te zijn. En dat kunnen we als een dagelijkse oefening doen. En ik zal je wat vertellen, op het moment dat iemand dit een maand gaat doen en heel bewust kiest om dit een maand te doen, zijn leven gaat veranderen. Ik ben daarvan overtuigd. Ik heb het in heel wat levens al gezien werken, dankbaarheid. Dankbaarheid is echt iets krachtigs. En dankbaarheid heeft dus een aantrekkingskracht. Ik zal eindigen met twee oma's die ik kende. Ik kende twee oma's en ze hadden allebei een hele moeilijke situatie. Want wat gebeurde er? Bij allebei werd hun man werd dement. En zodanig dat op een gegeven moment één die was helemaal, ja, hoe zou je het zeggen? Er was eigenlijk geen contact bijna meer mee te krijgen eigenlijk. En de ander was steeds meer aan het achteruit gaan. En je zag echt dat proces, zag je dan gaande. En een van die oma's, die was de hele tijd aan het klagen hoeveel slechter het ging. Want gisteren kon die, vorige week kon hij nog dit, nu kan hij nog maar dit. Vorig jaar kon hij dit, nu kan hij nog maar dit. Die was zo aan het kijken naar die situatie. En die andere oma, die eigenlijk in een heel dezelfde situatie zat, maar eigenlijk nog veel erger, omdat haar man eigenlijk vrijwel niks kon, die zei, ik ben zo dankbaar dat ik hem nog kan voeren met een spuitje eigenlijk. En ik vond dat zo indrukwekkend om te zien, want ik zag op een gegeven moment haar ook haar man eten geven met zo'n spuitje. En ik zag nog steeds die liefde, zeg maar, van haar in de ogen voor haar man, die al jaren niks meer kon. Ik vond dat heel knap trouwens. Dat ik echt dacht van, wow, dit is echt wel wat. En zij vertelde ook hoe zij echt gebeden had tot God, van Heer, geef mij liefde voor mijn man ook in dit. En er was een afhankelijkheid van God die je zag. En zij uitte het ook zo van, nou, ik kan in ieder geval dit nog doen. Ik kan nog dit doen en ik heb hem nog. Zo keek zij naar diezelfde situatie. Dus die keek wat ze wel had en die ander keek naar wat ze niet had. En als er één ding belangrijk is in het leven, is het kijken naar wat je wel hebt. Dat scheelt je een heleboel. Kijk naar wat je wel hebt gekregen. Kijk naar wat je wel hebt. Want als je gaat kijken naar wat je niet hebt, dan word je helemaal down. Maar als je gaat kijken naar wat je wel hebt, dan zie je van, hey, wat hebben we toch eigenlijk veel gekregen en heb je reden tot dankbaarheid. Dat ga je uiten naar God en dan wordt je leven weer heel anders. Amen. Halleluja. Ik ga hierbij eindigen.